Gemeente, een enkele mededeling namens de kerkraad aan u vooraf. Volgende week hoopt u in beide diensten voor te gaan dominee Adem Boer uit Tolen, Oud-Vossemeer. Uw gaven zijn vandaag in de eerste rondgang bestemd voor de kerkelijke kassen. Of één collecte bestemd voor de kerkelijke kassen. Volgende week één collecte bestemd voor de kerk. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen. Enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Willen wij gemeente deze eredienst vervolgen door met elkaar te zingen uit Psalm 92. Het eerste vers: laat ons de rustdag wijden. En wat daar verder uit volgt, Psalm 92, het eerste vers. Stellen we ons vanmorgen allereerst onder de tucht en de vertroosting van Gods heilige wet, waarna wij willen zingen met elkaar het Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En wat er verder volgt uit het tweede vers van Psalm 65, dat we willen zingen na de lezing van Gods heilige geboden. Waarna de schriftlezing volgt uit de Handelingen der Apostelen, het 16e hoofdstuk, de versen 16 tot en met 34. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen uit Handelingen 16 vanaf het 16e vers tot en met het 34e. En het geschiedde als wij tot het gebed heen gingen dat een zekere dienstmaagd, hebbende een waarzeggende geest, ons ontmoette, welke haar Heer een groot gewin toebracht met waarzeggen. Dezelfde volgde Paulus en ons achterna en riep zeggende: deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, daarover ontevreden zijnde, keerde zich om en zeide tot de geest: ik gebiede u in de naam van Jezus Christus dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit terzelfder uren. Als nu de heren van dezelfde zagen dat de hoop huns gewins weg was, grepen zij Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de oversten. En als ze hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij: deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn En zij verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, noch te doen, alzo wij Romeinen zijn. En de schare stond gezamenlijk tegen en op. En de hoofdmannen hun de klederen afgescheurd hebbende bevalen hen te geeselen. En als ze hun vele slagen gegeven hadden, wierpen ze hen in de gevangenis en geboden de stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou. De welke zulk een gebod ontvangen hebbende wierp hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen goden lofzangen. De gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende: doe u zelven geen kwaad, want wij zijn allen hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten. En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? En zij zeiden: geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En zij spraken tot hem het woord des Heeren en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in dezelfde uren des nachts en wies hen van de striemen. En hij werd terstond gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor en verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Gemeente, ik hoop u vanmorgen het woord van God te bedienen uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 16, en daarvan het bijzonder de verzen 29 tot en met 31. Het woord van de stokbewaarder met name. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer beven en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten en wat daarop volgt. Zoals we dat zo even met elkaar ook gelezen hebben. We willen samen de Heere gaan bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. En we willen in onze voorbeden gedenken aan onze broeder C. van de Boom. Broeder en zuster de Hollander, die elk op hun eigen wijze, u is de situatie van hen beiden beter bekend als dat voor mij geldt, na zoveel jaren weer in uw midden. Afgelopen week mochten ze de dag gedenken van een 40-jarig huwelijksjubileum. En de omstandigheden spreken daar uiteraard in mee. Zowel van onze zuster de Hollander, die in het ziekenhuis de Dirksland verblijft onder bijzondere omstandigheden. En broeder de Hollander al jaar en dag, zoals ik dat zo even hoorde, in een verzorgingstehuis. We willen ook gedenken aan onze broeder Arendsman, die deze week uit het ziekenhuis van Dirksland weer thuis hoopt terug te keren. De laatste voorbeden willen we doen voor de onder ons meelevende familie van de doel Medisant, die zich in de afgelopen week een geliefde schoonvader en vader zagen ontvallen door de dood. De dankzegging, daar staat maar één naam, maar uiteraard hebben we allemaal voldoende reden tot ootmoedige dankbaarheid. Eén wordt er dan bij name genoemd, Pauline Nachtegaal, die weer behouden thuis mocht terugkeren. We willen samen de Heere gaan bidden en danken. Heere, vervul ons maar met die dankbaarheid die zich uit en uit een moed in de gelovige gehoorzaamheid en de onderhouding van al uw heilige geboden. Zoals die ons zo even weer zijn voorgesteld, voorgelezen, voorgehouden als een spiegel waarin we hebben te zien. En laat ons dan niet zijn zoals uw woord dat ook ons tot vermaning voorhoudt. Als een vergeetachtig hoorder, in plaats van een dader des woords te zijn. Want daar komt het ook vanmorgen weer op aan. Vervul ons met ootmoedige dank, Heere. Als we onze plaatsen weer mochten innemen. In deze vakantietijd die zichtbaar ook hier al begonnen is. Op Goeree en Overflakkee. Gelet op de plaatsen die leeg zijn en anders bezet zullen wezen. Laat het ons niet vanzelfsprekend zijn. Dat wij als achterblijvende of thuisblijvende vanmorgen toch weer de gezondheid of de betrekkelijke gezondheid van u hebben mogen ontvangen om de gang naar uw woning te maken. Sommigen van ons, zoals we dat van nabij ook hebben gezien, zelfs al in de vroege morgenuren. Laten het allen ook zichtbare en stille getuigen zijn van de trekking die eruit gaat van uw huis, dat u uzelf tot uw eer hebt gesticht. En bewaard en onderhouden tot op de dag van vandaag, zodat we ook vanmorgen weer als gemeente mochten opkomen op deze stralende zondagmorgen, waarin alles getuigt van uw trouw en goedheid. Vanuit het rijk van uw natuur, Heere, komt immers al de eerste zichtbare prediking tot ons. En er zullen er ongetwijfeld ook in ons midden zijn die daarbij stilgestaan hebben, op welke wijze zij ook naar hier gekomen zijn. Te voet of met de middelen die we nodig hebben om onze kerkgang waar te nemen. Als dan het ruime hemel rond met eer uw heerlijkheid vermeld. Hoeveel te meer moet het ons dan op onze zielen gebonden worden. Om een navolging van al wat u gaf en ons ook liet behouden in de achter ons liggende week. Ook vanmorgen vervuld te zijn met dat ene verlangen. Om uw heerlijke naam groot te maken. En dan hoeft dat niet altijd in het uitbundige betrokken te worden. Dan is er ook het eerbewijs aan u wanneer we uit de diepte van onze doorleefde ellende onze stem, o God, tot u mogen verheffen. En in een stil gebed al voor deze dienst wellicht gebeden hebben om uw zegen. Aanschouw onze smart. Want bij het vele dat al verwoord is in het noemen van de namen waarvoor we u in het bijzonder willen bidden. En de enkele naam die ons is doorgegeven om u te danken, zijn er nameloos velen. En in ieder voelt dat voor zichzelf het beste. Die dan misschien wel geen plaats hebben gekregen in de namen die genoemd zijn, maar toch ook voor zichzelf uw zegen zo onmisbaar nodig hebben gekregen. En wat is het dan groot, Heere, in deze tijd die hier en waar niet bekend staat als een tijd waar alle rust en orde ver te zoeken is, ook al wordt er gezocht naar rust. De vakantietijd, het ons toch ook vanmorgen te doen, moet zijn om dat ene nodige van u te verkrijgen. Rust voor onze zielen. Antwoord vanuit uw woord op de vele gebeden die al tot u zijn opgezonden, om helderheid te krijgen in de weg van ons leven. Want het is al ook gebeden met en voor ons. Of we nu op vakantie gaan of niet. We reizen toch allen naar die plaats die u ons eenmaal zult geven. Die plaats die in het verlengde ligt van onze levenswandel. Als we door uw genade ons mogen bevinden op de smalle weg van uw geboden, dan zal ons levenseinde zeker zijn bij u. Maar het is voor lang niet allen onder ons zeker. En het is naar uw woord, Heere, dat velen de weg wel geweten hebben, maar weigerden die te bewandelen. De weerslag vinden we in het brede kerkelijke leven en ongetwijfeld ook in onze eigen gemeente hier in Meneerse. Hoevelen leven nog voor eigen rekening, wandelen op een weg die niet goed is, ja wel in hun ogen, maar niet in uw heilig oog. Daarin wordt niets gevonden wat u kan behagen. En daarom bidden wij van u, of u door de zegen van uw woord ook die heilige onrust wil verwekken, opdat we niet eerder zouden rusten, totdat we die ware rust voor onze zielen gevonden zullen hebben door het geloof in hem. Naar wie de apostelen eenmaal onder uitzonderlijke omstandigheden ook mochten verwijzen. Als het noodzakelijke, als er dan toch één voorwaardelijk evangelie te vinden is in uw woord. Bij elke kanttekening die daarbij geplaatst zouden kunnen worden, dan is het deze voorwaarde, de eis van het geloof. In de Heere Jezus Christus als de enige naam die ons onder de hemel gegeven is, door de welke wij moeten zalig worden. Heere, laat het niet slechts klinken in dit kerkgebouw, maar laat het ook door mogen klinken in onze zielen, in onze gewetens. En zeg ons dan ook vanmorgen eens de rust op. Voor het eerst of bij vernieuwing. Wees met allen die we missen. Die onderweg zijn naar hun vakantiebestemming of daar al aangekomen, daar ook enkele weken hopen te verblijven. Zowel in de kerkraadsbanken zien we lege plekken. En er zijn er ongetwijfeld ook in ons midden die vertrouwd zijn met deze en gene daar te ontmoeten die er vanmorgen niet zijn. Wilt u ook hen gedenken in deze uitzonderlijke tijd? En ons niet in het minst ook in de laatste plaats. Met onze noden van lichamelijke en geestelijke aard. We leggen ze voor u neer, Heere. Onze broeder van de boom. U kent zijn leven en zijn taande gezondheid. U kent zijn gevoelen en zijn beleven. Want alles wat een mens heeft, dat zal hij toch willen geven voor zijn leven. En als onze gezondheid in het geding komt, dan worden we eerst gewaar, en het is tot schaamte ons allen ook gezegd, de grootte van het bezit ervan, dat als we een goede gezondheid mogen bezitten nog, dan beseffen we maar al te weinig, hoe groot ook dat goed is. En toch is er meer, Heere. Een gezond leven is wel veel, maar niet alles. Het gaat ook in zijn leven om die levensbelangrijke vraag. Om te weten van de genade die ons ook een geredde ziel kan meegeven. En dat is verreweg het meeste waarderen. Meer dan onze gezondheid, waartegen wij niet onverschillig mogen staan. Maar daar komt het op aan. Heere, wil hem daar ook het juiste zicht op geven. Wellicht wilt u het woord van vanmorgen daartoe gebruiken als een middel in uw hand. Tenminste als deze broeder in ons midden mag zijn. Wellicht ook meeluisterend, elders of is later. Hetzelfde geven, al is dat anders als wij zoeken naar woorden, maar ook de vreugde en de dankbaarheid te uiten uit naam van onze broeder en zuster Den Hollander. De situatie is ons in weinige woorden geschetst en wij als leden van deze gemeente beseffen maar al te goed dat het ook aan beide gegeven is de mijlpaal te bereiken van een 40-jarig huwelijksleven waarop ook teruggezien mag worden op uw leiding, al de weg waarop u hen gedragen en gespaard hebt. Maar geldt het van één echtpaar in ons midden, dan geldt het wel van hen. Ze hebben elkaar nog. En toch, hoe pijnlijk is die scheiding, die wellicht al vele jaren wordt gekend. Vanuit het ontbreken van het bewustzijn van deze werkelijkheid. Of de pijn en de moeite die zich bij het klimmen der jaren vermenigvuldigt. Heere, wil ze ook in de levensavond blijvend gedenken. Elk in hun eigen situatie en elk in hun speciale noden. Zegen ze, Heere, op welke wijze uw woorden hun harten nog mogen bereiken. Laat het ook gelden van onze broeder Arendsman, die na een kort of lang verblijf in het ziekenhuis weer terug mag keren. Heere, u kent de dank die hij misschien ook wel in stilheid tot u mag uiten. En laat ook uw genade hem genoeg zijn in het vervolgen van de levensweg van nu af aan. We bidden ook heel in het bijzonder voor de rouwdragende in ons midden. U kent de smart en het verdriet dat al of niet onverwacht of onverwachts gekomen is door het overlijden van een geliefde vader en schoonvader. Wilt u ze in deze dagen van rouw gedenken? Als die trooster in alle noden, wilt u met hen meegaan op de dag van de begrafenis? Sterk en bekwaam uw dienaar dan ook, als hij woorden van troost en vermaning mag spreken tot de overlevenden in de kring van deze familie. En geef dat ook uit dit sterven nieuw leven geboren mogen worden. Bij al onze voorbeden, Heere, is het niet het minste dat we u ook mogen danken voor het behoud dat u gegeven hebt aan Pauline Nachtegaal, haar ouders en haar andere huisgenoten. Als er ook reden is om dat apart te laten vermelden in het midden van de gemeente, ook in deze eredienst, om uw goedheid te erkennen, Heere, al die tijd dat ze niet in het midden van het ouderlijk huis kon zijn, door welke omstandigheden dan ook. U hebt tot dusver haar in- en uitgang willen bewaren. Laat het ook haar, als ze onder ons weer mag gaan kerken, tot de vreugde zijn om nu weer anders als hiervoor uw woord regelmatig weer te horen. Misschien kost het haar een overschakeling, wat acclimatiseren wellicht, wennen weer aan de vertrouwde omstandigheden van vroeger. Maar geef dat ze weer spoedig zich thuis mag vallen, voelen ook hier in dit kerkelijk onderdak. En stel uw woord ook voor haar jonge hart en leven tot een eeuwige zegen. Zo heffen we onze ogen en harten, Heere, tot u omhoog. Met de bede, beschaam ons in onze verwachting op u toch niet. Geef bijstand In spreken en luisteren beide. En dat we kennelijk de werkingen van uw geest ook onder ons gewaar mogen worden. Tot roem van uw genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Willen we gemeente nu als inleiding op de prediking gaan zingen uit Psalm 116, de versen 2, 3 en 4. Ik lag gekneld in banden van de dood, dat de angst der hel mij alle troost deed missen. En wat er verder volgt uit de versen 2, 3 en 4 van Psalm 116. Die we willen zingen als inleiding op de prediking. Ondertussen krijgt u dan de gelegenheid om uw liefdegaven voor de dienst des Heren af te zonderen. De Heren zegenen u en uw gaven. En dan zingen we straks na het amen op de prediking uit Psalm 42, de versen 3 en 5. O mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt gij mij ontrust? En wat er verder volgt uit het derde en het vijfde vers van Psalm 42, beide willen zingen als amen op de prediking. Gemeente, ik weet niet hoe het u vergaat vanmorgen met het zingen van de tot dusver overbekende psalmen, die ik, maar goed, het is zo mijn eigen gewoonte, het opzet altijd zo aankondig dat ze niet alleen bedoeld zijn als inleiding op de prediking, maar ook dat wat erop volgt. Antwoord mag zijn op de prediking vanuit het woord zoals God ons dat zelf aanreikt. Wat is dat wonderlijk ook vanmorgen dat eigenlijk in die paar versen uit Psalm 116 en die paar die we straks hopen te zingen uit Psalm 42 eigenlijk al gezegd is wat ik vanmorgen u mag verkondigen vanuit dit niet minder overbekende schriftgedeelte. Het is niet voor het eerst dat u deze dingen hoort. Van de bekering van de stokbewaarder. Trouwens een heel andere bekering als de bekering waarmee ditzelfde teksthoofdstuk Handelingen 16 inzet. De bekering van Lydia. Om ons aan te geven dat er niet één van Gods kinderen op dezelfde wijze bekeerd wordt. Wel komen ze allen op diezelfde plaats terecht, waar ook de stokbewaarder uiteindelijk terecht moest komen. Op die plaats waar hem het geloof geschonken werd in de Heer Jezus Christus. Ja, als er dan toch kruispunten in ons leven zijn waar al de gekenden des Heren elkaar één of andermaal zullen ontmoeten, dan is het wel op dat kruispunt. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Wel, dat Paulus, wie het ook vanmorgen weer draait, en dan zeg ik het eigenlijk niet eens goed, want het draait natuurlijk niet op hem, maar als een middel in Gods hand, als een middel in de hand van de verhoogde Christus dit alles heeft mogen meemaken, van wie immers ook andere bewogen momenten uit zijn levensgeschiedenis ons helder voor de aandacht staan. Als we deze dingen lezen en vanmorgen mogen horen en op ons in mogen laten werken. De man met de meest wonderlijke geloofsuitspraken, als ik het zo mag samenvatten. Wie van u weet immers raad en kan ermee uit de weg wat Paulus ergens heeft geuit. Dat als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En dat was geen grootspraak. Dat was nu werkelijk de beleving van zijn hart. Waarbij zijn ziel mocht leren leven. Uit de kracht en de macht van de genade van de Heer Jezus Christus. Daarom leerde hij zelfs roemen in zijn zwakheden, in zijn smaadheden, in zijn noden, in zijn vervolgingen. En alles wat hij wedervaren moest. Hij vermeldt er wel telkens de naam van de Heer Jezus Christus bij. Om Christus wil. En wie nog enige twijfel mag hebben over deze uitzonderlijke geloofsgetuigenissen, die luisteren met mij, niet minder ook ik, wordt vanmorgen weer gedwongen om te luisteren naar het woord dat tot ons allen mag komen vanuit de kerker, ergens in Filippi, een vunzige gevangenis, waarin we bijzondere ontmoeting krijgen met twee dienaren van de Heer Jezus Christus. Niet daar terecht gekomen omdat ze iets kwaads hadden gedaan, maar juist iets goeds. Ze hadden gesproken van die enige naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. En ze vroegen daarmee geen aandacht voor hun eigen naam, maar alleen voor die ene naam. En dat kwam hen op dit moment in hun ambtelijke loopbaan duur te staan. Tenminste, dat is de menselijke kant waarmee we tegen deze tekstgeschiedenis aan willen kijken. Ze worden op ruwe wijze in verzekerde bewaring gesteld. Dat hebben we zo even gelezen. Gevangen genomen. Vandaag de dag zouden we zeggen met zinloos geweld. Wat was dat nu nodig geweest? Om deze mensen zo ruw aan te pakken. Nou inderdaad, ze zijn erin geslaagd om hen voor een ogenblik het zwijgen op te leggen. Maar het was slechts voor een ogenblik. Want als zij na korte tijd van de schrik bekomen zijn, laten ze opnieuw van zich horen. Een kort gebed dat mag uitlopen op het zingen van de lof aan hun God en Heere gewijd. De medegevangenen moeten ademloos stil geluisterd hebben. Dat is zo'n beetje de context waarin wij onze tekst versen 29 en 31 geplaatst zien. En als ze uitgezongen zijn, laten zij opnieuw van zich horen. Of beter gezegd, laat God van zich horen. Door het beven van de aarde, er grijpt een aardbeving plaats. Die verschillende wonderlijke gevolgen mag hebben gehad. En bij een van het grootste wonder in datzelfde gevangenhuis willen we vanmorgen met elkaar een ogenblik stilstaan. Het grootste wonder, namelijk de bekering van de stokbewaarder zoals die onder ons bekend staat. Meerdere wonderen zijn daarmee gepaard gegaan. Of is het geen wonder dat niet heel de gevangenis is ingestort en vele dodelijke slachtoffers heeft geëist? Of is het geen wonder dat de gevangenen juist nu de gelegenheid te baat zouden nemen om het hazenpad te kiezen? De vrijheid die lokt. En het gebeurt alles niet. Waarom niet? Ja, jongens en meisjes, dat vragen jullie misschien ook zo vaak. Samen met je ouders je wel af, waarom niet? Het is het meest bekende woord dat wij zo vaak te pas en te onpas ook stellen. In de huiselijke situatie, in de dingen die we elkaar ook vragen of opdragen. Waarom? En ook zo vaak onbewust, ook al gebruiken we dat woord dan niet, ook vanmorgen. Wie, waarom? Was Gods weg zo met Paulus en Silas? Wel daarom. Omdat hij vanuit zijn vrijmachtig welbehagen het oog had laten vallen op die ene. Die in uitzonderlijke omstandigheden van God verkoren is geweest. Die zoals Psalm 65 ons dat zo even ook al heeft aangereikt. Die uit het aards gedruis Gods heilstem mocht horen om te naderen. In zijn huis. Hij behoorde niet tot de kring van de gevangenen. Maar als wij zijn leven in kort bestek zouden overzien, dan was zijn situatie niet minder ellendig als de andere. Niet gevangen in de boeien, maar wel in de banden van het ongeloof. Onder het juk van een satanische overheid, waarvoor geen enkele ruimte gegeven werd om de verkondiging van het evangelie van vrije genade. Maar op dat slagveld moet hij zich een ogenblik bevinden. Het slagveld waar het rijk van de duisternis in aanraking komt met het rijk van Gods wonderbaar licht. En daar begint hij juist te schreeuwen, te eisen om licht. Dat is de inzet van ons tekstvers. En hij ontvangt meer dan hij gevraagd heeft. Licht in zijn ziel, om vervolgens ook geleid te worden tot het licht der wereld, de Heere Jezus Christus zelf. En dat zijn zo onze drie gedachten, kort samengevat, aan de hand waarvan wij onze tekstversen nogmaals met elkaar ook in de prediking van dit schriftgedeelte willen gaan luisteren. De stokbewaarder schreeuwt om licht. U mag ook zeggen, het is een schreeuw om leven geweest. Hij eist het, zegt Lucas, schrijver van de Handelingen der Apostelen, immers zo nadrukkelijk. Hij eist licht. En hij ontvangt in de tweede plaats meer dan hij gevraagd heeft. Licht in zijn ziel om in de derde plaats onze derde gedachte geleid te worden tot het licht der wereld, de Heere Jezus Christus zelf. Geloof in hem en gij zult behouden worden. Gemeente, ook al doe ik er pogingen toe vanmorgen om deze haast onbeschrijfelijke situatie onder woorden te brengen, eigenlijk laat ze zich ternauwernood onder woorden brengen. Immers, wat wordt ons hier in kort bestek onnoemelijk veel aangereikt? Voor ons is het nauwelijks ons in te denken, laat staan in te leven, wat dat voor deze, niet bij name genoemde, stokbewaarder geweest moet zijn. Om zo geconfronteerd te worden met de boodschap van het evangelie. Hij die ook grote vrees moet hebben gekend toen hij immers uit zijn slaap werd gewekt, geroepen. Door de beving van de aarde. En nadat hij van de eerste schrik bekomen is, slaat een andere schrik om zijn hart. Niet minder als de eerste. Ten nauwe nood moet hij beseft hebben wat er in werkelijkheid aan de hand moet zijn geweest. En dan is hij weer bij zijn positief. Dan is hij weer die overheidsdienaar aangesteld onder de Romeinse overheid om toezicht te houden op de orde in het gevangenhuis. Wat zal er gebeurd zijn met de gevangenen voor wie hij verantwoordelijk was? De banden en de boeien en de deuren voor velen geopend is geworden. De sfeer van het Romeinse recht kon dat grote gevolgen hebben voor hem. En dat moet als een flits ook door zijn hoofd gegaan zijn. Wat als er één of velen ontkomen zullen zijn? En in datzelfde ondeelbare ogenblik grijpt hij naar het zwaard om de hand aan zijn eigen leven te slaan. Kennelijk moet het voor hem geen moeilijke beslissing zijn geweest. Of in de handen van de Romeinse overheid een apart rechtsgeding afwachtend om tenslotte toch tot de dood veroordeeld te zullen worden, dan maar beter een einde aan mijn eigen leven te maken. En zo kunnen wij allerlei gedachten oproepen die door de schrift ons niet duidelijk beantwoord worden. Maar hoe het ook zij, God gebruikt wel deze noodsituatie in het leven van de stokbewaarder om hem te redden, niet alleen voor dit tijdelijke leven, maar ook met het oog op het eeuwige leven. Want daar zijn enkele van de gevangenen die uit alle macht geroepen hebben om zichzelf geen kwaad te doen. En laat er dan direct geruststellend op volgen, want wij zijn allen hier. En deze consternatie moet er zich veel meer hebben afgespeeld. Zeker in het hart en in het leven van deze bewuste stokbewaarder, dan dat de schrift ons heeft overgeleverd. Immers alles wat gezegd kan zijn, is bij lange na niet aan ons overgeleverd. Anders zouden we wel meer uit de weg kunnen met die eerste gedachte. Waarom heeft hij het eerste wat hij gevraagd heeft om licht geëist? En dat met een grote schreeuw moet hij dat geuit hebben. Hoe moeten we ons die situatie voorstellen, gemeente? Heeft het iets weg, en sommigen zullen zich daar misschien wel in herkennen, in uw midden, van dat wat je soms in nachtelijke uren kan overkomen? Misschien zijn er hier wel die 's nachts door een ambulance moesten worden opgehaald omdat er ineens grote benauwdheid toesloeg door een dreigend hartinfarct. Maar er kunnen ook andere kwalen zijn waar een nachtelijke opname in het ziekenhuis, wellicht hier in Dirksland, voor de hand lag. Dat juist omdat het nacht was, dat nooit meer uit uw geheugen is gewist. Overdag is het niet minder ernstig, maar komt het toch wat anders, minder bedreigend over. Anders kunnen we er misschien verklaring voor geven dat deze mens in die situatie het eerste wat hij wilde gevraagd heeft om licht. Kon dat dienen als een pleister op de wonden die geslagen waren in datzelfde verschrikkelijke ogenblik, waar woorden tekortschieten om recht te doen aan de werkelijkheid van de beleving die deze stokbewaarder gekend moet hebben. Zeker wordt het helemaal eigenaardig als we ons bewust zijn dat in notabene op datzelfde moment met zijn zelfmoordpoging zich gestort zou hebben in de eeuwige nacht om terecht te komen op de plaats van de duisternis. Hij wordt voor die rampzaligheid bewaard. En zo zijn er meerdere vragen die we zouden stellen. Die ons niet allemaal even duidelijk worden beantwoord. Immers wanneer de gevangenen ooit kans hadden gezien om revanche te nemen op hem en de Romeinse overheid, dan was dit het uitgelezen ogenblik geweest. In de plaats daarvan staan er twee op, Paulus en Silas, die zich aan de zijde van de bevende stokbewaarde stellen om hem gerust te stellen. Doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En dat heeft grote gevolgen voor hem gekregen. Hij valt als een bevende, vreesachtige man aan de voeten van Paulus en Silas. Wie zal zeggen wie van de drie op datzelfde moment het meest verwonderd geweest zullen zijn? De stokbewaarder. We kunnen het ons indenken dat dat geen klein mannetje geweest moet zijn. De Romeinen wisten wel wie ze voor dat boevenwerk in dienst namen. En toch, wat blijft er over van de sterkte die slechts ijdelheid blijkt te zijn als er geschud wordt aan ons leven. Bevende terecht, als een hulpeloos mens, aan de voeten die hij even tevoren in de stok had geslagen. Of zouden Paulus en Silas misschien het meest verbaasd zijn geweest voor deze ongedachte en onverwachte reactie? We moeten het laten rusten. Eén ding is zeker. Als u ooit zich deze situatie heeft kunnen indenken, dan kunt u begrijpen, als we zo dicht bij elkaar genaderd zijn, de een op de grond op de knieën en de ander nog staande, dat je dan de gelegenheid krijgt elkaar eens goed in de ogen te kunnen kijken. Dat is nodig, als het waar is, en het is waar dat onze ogen nog steeds gelden als de spiegel van onze ziel, dan moet die stokbewaarder in zijn knielende houding ook gezien hebben dat deze mensen die van het grootste kwaad werden beschuldigd niet iets onbehoorlijks hebben kunnen doen. En omgekeerd moet ook Paulus en niet minder Silas de ontreddering de ogen van deze gevangenbewaarder hebben gezien, die zich op dit moment niet meer schaamt om deze vernederende houding aan te nemen, die niet meer grijpt naar het zwaard in de zin om de orde te herstellen en zich ook niet gelegen laat met allerlei minder belangrijke zaken. Wat zal het gevolg zijn voor mijn leven als dat straks ook doordringt in de openbare samenleving? Hij wordt met eerbied gezegd door God zelf op de knieën gebracht. En God gaat zich over zijn leven ontfermen. En dan komt er iets uit zijn gemoed omhoog naar buiten. In die houding dan wel te verstaan. Lieve Heere, wat moet ik doen, opdat ik zalig word? Een beslissende vraag, die ook een beslissende wending moet hebben gegeven aan een leven dat bekend stond zo kort tevoren nog aan het uitdelen van de lakens en ieder zou naar zijn bevelen gehoorzamen. Zijn laatste eis was dan ook geweest om licht te ontvangen. In plaats daarvan kreeg hij meer dan dat hij gevraagd had. God laat langzaam maar zeker het licht in zijn ziel en in zijn geweten doordringen. Op een wonderlijke wijze moeten toch de woorden die geuit zijn tegen wil en dank door die vrouw, de inzet van onze schriftlezing van morgen, met de zogenaamde waarzeggende geest, hem ook tot nadenken gestemd hebben. Deze mensen zijn dienstknechten Gods, des Allerhoogsten, die ons de weg der zaligheid verkondigen. Hoe komt hij anders aan dat woordje zalig? Wat moet ik doen opdat ik zalig word? De stokbewaarder. Die nu antwoord mag ontvangen wat hij nooit had kunnen bevroeden of vermoeden. Hij die ter nauwe nood aan de rampzaligheid ontkomen is, zal nu uit de mond van Paulus en Silas één en dezelfde boodschap ontvangen. Om de zaligheid te mogen beërven. Een mens, dan ga ik toch zeker niet te ver gemeten, die nog nooit naar God gevraagd heeft, nog nooit heeft ingezeten, nog nooit één nacht heeft wakker gelegen, ook die bewuste nacht niet. Mag kennis maken met de vrije genade van God. Door het evangelie van de Heer Jezus Christus. Waarin God naar hem vraagt. Ineens is hij verlost van mensenvrees. Zit hij niet er meer over in hoe zijn Romeinse superieuren met hem zullen omgaan. Als ze dat ook straks zullen horen. Eén ding speelt nog maar. En dat heeft hij ook gehoord. Of hij het begrepen heeft of niet. We moeten dat laten rusten. Maar het kan niet anders of God heeft dat woord. Om zo te zeggen. Die kromme stok. Toch ook willen opnemen. Om een rechte slag van zijn genade. Op dit geestelijke slagveld toe te brengen. Hij weet zich verwikkeld in het rechtsgeding met God. De Allerhoogste. Waar hij nog nooit naar heeft willen luisteren. En nu komt er ineens die vraag waarvan hij misschien ook zelf al geschrokken is. Zo kan het de mens immers ook vergaan. Dat hij zich niet lang altijd bewust is van de woorden die worden geuit. Die eerst daarna meer worden verstaan en begrepen. Zodat het ook nog als een schrik kan nawerken. Als ons later bewust worden. Wat heb ik eigenlijk gedaan? Wat heb ik gezegd? Wat heb ik gedacht? Wat moet ik doen? En daarom moeten we hem niet lastigvallen zoals we dat ook als trouwe kerkgangers vaak gewoon zijn om te doen. Mensen te vangen op woorden. Misschien ook wel overkomt de dienaren die hiervoor gaan. Hij heeft dit niet gezegd en dat had anders gezegd moeten worden. Maar doet in dit geval gemeente niet. Als we vanmorgen het woord van Lucas als evangelist van Gods vrije genade op de voet ook willen volgen. Wat moet ik doen? Om het niet uit te leggen binnen de context van onze kerkelijke samenleving. En dan kijk ik even verder als onze eigen kerken. Waar we dit gelijk zetten in de hoek van de verdachten van een mens die is besmet geraakt met het evangelische virus. Dat vandaag de dag de ronden doet, ook in kerken die nog steeds de naam gereformeerd meedragen. Wat moet ik doen? Nee, zo mogen we dat niet uitleggen. Als deze stokbewaarder deze dingen zo heeft gesteld, dan hebben we dat alleen maar te vertalen zoals het vertaald moet worden en beantwoord is geworden door Paulus hierna. Als een noodsignaal. Als een wanhoopskreet. Een mens die in een ondeelbaar ogenblik aan de weet gekomen is dat voor het leven meer nodig is. Dat hij tot dusver heeft kunnen inzien. De stokbewaarder komt om zo te zeggen aan het eind van alle dingen. Niet langer is hij die geweldenaar. Die kon heersen over velen. Hij is neergevallen op zijn knieën als een hulpeloos kind. Wat moet ik doen? Opdat ik zalig word, dat volgt erop. Dat geeft ons toch ook de nodige voorzichtigheid om het niet anders te zeggen, zoals het door God de Heilige Geest ook bedoeld is. Gelet op dat wat hierop volgen mag. Wat moet ik doen? Gemeente, een noodkreet van een mens die aan de weet gekomen is dat hij op een ander aangewezen is om te leven, om te overleven en geen verschrikking meer te kennen voor de koning der verschrikking, de onverbiddelijke dood. Het is de roep waarin we, als het goed is, ons allen zullen moeten leren kennen. Het zij vroeg of het zij laat. Als we ook geconfronteerd zullen worden, of al in het verre verleden geconfronteerd zijn geworden, met de grenzen van onze mogelijkheden of onmogelijkheden. Wat moet ik doen, is een uiting van een mens van wie de ziel een grote verwarring is geraakt, bij wie de angst naar boven is gekomen, die we ook ontmoeten bij de dichter die God zo lief had, die iets voelde van de knellende banden door de angst van de dood, die hem deed uitschreven tot God: behoud mijn ziel. Wat moet ik doen? Gemeente, moet het nog nader worden uitgelegd en toegepast. Het is de roep die gehoord wordt wanneer de Heere gaat schudden, op welke wijze dan ook, aan onze levensboom. Als onze gezondheid in het geding is. Als we aan het einde komen met onszelf, aan het einde ook van onze veronderstelde zekerheden, die voor de een weer ander moeten worden ingevuld als voor de ander. Voor die stokbewaarder was het ook een onvergetelijk ogenblik. God schudde niet alleen de aarde, maar raakte ook zijn hart aan. Hij had dan wel gehoord van de verkondiging van de woorden der zaligheid, maar hij had er helemaal niets van begrepen. Zonder een spoor van bewogenheid immers had hij zijn werk uitgevoerd zoals hij dat jarenlang gewoon was om te doen. Onverschillig, misschien eelt op zijn ziel gekregen vanwege de dodelijke gewenning die ons parten kan spelen, waardoor we ons af kunnen schermen voor de werkelijke waarde van het leven en de gevoeligheden van het emotionele leven. Als hij, die stokbewaarder, wat voorzichtiger en wat bedachtzamer te werk zou zijn gegaan, hij zou anders gehandeld hebben. Als hij eens eerder deze mensen in hun ogen zou hebben gekeken, zoals hij nu gedwongen was om hen in de ogen te kijken, dan zou hij andere beslissingen hebben genomen. Dan zou hij niet zomaar op het kwade gerucht zijn afgegaan dat deze mensen de openbare orde hadden verstoord. Dan zou hij al die valse beschuldigingen de een na de ander hebben kunnen ontzenuwen. Deze mensen waren immers verkondiger van de boodschap van de vrede van het evangelie. Van die vrede die alle verstand te boven gaat. Maar daar had de stokbewaarder voor deze bewuste nacht geen oor en hart voor. Zelfs geen oor en hart voor die gevoelvolle lofzangen die Paulus en Silas beide aan hun God gewijd zullen hebben. Hij sliep de slaap van de gerusten. En niet de slaap van een rechtvaardige. Daarom ging God op een uitzonderlijke wijze te werk om hem ook in het hart te kunnen grijpen. En daarvoor was in deze situatie zelfs een aardbeving nodig. Om oog te krijgen voor de verlorenheid van zijn leven. Doe uzelf geen kwaad, dat was hem toegeroepen. Doe uzelf geen kwaad. Wat kunnen we daaruit leren, gemeente? Wel, ik hoop dat u erbij bent gebleven. Een mens die nog nooit naar God gevraagd heeft, notabene, maar God gaat vragen naar hem. Als een bevestiging van het evangelie dat de eeuwen door onder Israël immers geklonken heeft. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet vroegen. En tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd is, heb ik gezegd, zie hier ben ik. Zie hier ben ik. Dat doet God in die bewuste en onvergetelijke nacht. In de tegenwoordigheid van twee dienaren van het evangelie, Paulus en Silas. Wat gaat God ons in deze handelingen der apostelen leren? Dat wat ik al eerder opmerkte. Niet één wordt op dezelfde wijze bekeerd. Hier zien we die wonderlijke bekering van Lydia de purperverkoopster. Naast deze schokkende bekering zouden we kunnen zeggen. Je zou kunnen zeggen bijna een Paulusbekering. Staande gehouden. Als een vijand openbaar gekomen. Hoe het ook zij, laten we eens naar onszelf kijken. Ons eigen hart laten aanspreken. Terugkijken op de afgelegde levensweg. Hoe vaak heeft God niet hier of elders dezelfde woorden gebruikt en uitgesproken. Misschien met een andere benadering. Maar is de boodschap van het evangelie naar schrift en belijdenis niet één en dezelfde. Waar ons tot in alle toonaarden. Zondag aan zondag, maar ook in uw persoonlijke schriftlezing en bijbelstudie, wordt toegeroepen wat Paulus hier de stokbewaarder toe moest roepen. In Gods naam, doe u zelf geen kwaad. Met eerbied gezegd, wat laat God een mens toch moeilijk verloren gaan? Of is er nog nooit op u afgekomen? Dat de Heer u persoonlijk de vraag stelde, wat heb ik meer aan u te doen als wat ik tot hiertoe al aan u gedaan heb? Al die preken van jaren her, het ene dezelfde opzet, wordt behouden. Wend u naar hem toe. De zaligheid is in geen ander. Doe u zelf geen kwaad of... U hoort het toch vanmorgen niet voor het eerst zo. U doet uzelf kwaad. U deed uzelf kwaad. Als u nog steeds dezelfde bent gebleven. Onder het aanbod van dat rijke en ruime evangelie van Gods genade. Door het geloof in hem die ons van God gegeven is. Zo zal Paulus ook hierna het evangelie gaan voorstellen. Het bevel van geloof en bekering. Doe uzelf geen kwaad. We doen onszelf immers zoveel kwaad. Als we weer menen of ons inbeelden op dezelfde wijze de kerk uit te gaan. Als dat we er vanmorgen ingekomen zijn. Dan doen we onszelf het grootste kwaad. We doen onszelf ook het grootste kwaad als we ondanks al die preken. Ondanks de aandrang van uw dienaren hiervoor. Die u de een na de ander, elk met eigen gaven, bewogen hebben tot het geloof in de Heer Jezus Christus. Al die preken onbeantwoord heb gelaten. Wat moet ik er nog meer van zeggen, gemeente? We doen onszelf het grootste kwaad als we ondanks al Gods bemoeienissen nog steeds onbekeerd en misschien nog wel erger ook kerkelijk onverschillig wagen door te leven. Dan plegen we niet minder, dan schrikt u niet, geestelijke zelfmoord. Zo heeft Paulus dat immers ook later in een van zijn andere brieven genoemd, door ambtelijke ervaring gerijpt. Als er ook onder ons ongetwijfeld zullen zijn die hun geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Zichzelf het zwijgen opleggen op willekeurig welke wijze dan ook. Het heeft alles één en dezelfde uitwerking. Die velen maken. Die velen alleen maar kunnen maken die als u en ik. Onder het aanbod van het evangelie van vrije genade mogen leven. En in plaats van dat leven de dood hebben verkozen. Bent u zichzelf, gemeente, dan ook wel bewust geweest dat dat het allerergste is? Het is niet het voornaamste, op welke wijze wij verloren gaan. Want het is de duivel om het even. Nadat u verloren gaat, als u nog steeds niet bent gekomen tot het antwoord wat gevraagd wordt op dit geloofsbevel. Geloof. Het is om het even. Evenals dat het omgekeerde ook moet worden gesteld. Het maakt niet uit op welke wijze wij behouden worden. Of wilt u misschien God de weg voorschrijven? Wilt u misschien een bekering als en noemt u dan maar de namen op. Zo zou u bekeerd willen worden. En als de stokbewaarder zich met deze wetenschap belast, zoals wij als kerkgangers zoveel erfelijke belasting met ons mee kunnen dragen, dat allemaal had meegenomen in zijn overwegingen en zijn reacties, dan was er niet gevolgd wat we nu tot onze vertroosting wel mogen horen. Op welke wijze wij behouden mogen worden is van minder betekenis. Het gaat om dat ene nodige, behouden te worden of verloren te moeten gaan. En dan hoeven we niet te vragen om een uitzonderlijke weg als die van Saulus of van de stokbewaarder. Want hetzelfde evangelie van de handelingen der apostelen wil ons ook vanmorgen meegeven dat God het meeste het middel der genade bij uitstek verkiest. De verkondiging van het evangelie. Lydia hoorde het woord dat Paulus sprak. Hier even tevoren. En de Heere opende haar het hart. Timotheus, jonge mensen, van wie geloofd mag worden dat hij de Heere vreesde vanaf zijn kinderjaar. En vele anderen. Wacht niet op een uitzonderlijke weg. Ik zeg niet dat God die niet gebruiken kan, want daarvan zijn ook de levende bewijzen wellicht in uw midden. Dat wat voor de ene sterven betekende, een plotselinge dood van een van onze geliefden, voor u het leven is geworden. Ook misschien wel onder ons, onder onze jongeren. Dat vreselijke verkeersongeval zoals die er ook in het verleden op Goeree en Overflakkee wel zijn geweest onder jonge mensen. Misschien wel het middel door God gebruikt om een roepstem te laten horen die niet meer het zwijgen kon worden opgelegd. Waardoor een jongere in het hart werd gegrepen en door God werd aangegrepen. Dodelijke ongevallen, ernstige ziekten. Of misschien wel de boodschap van de huisarts of de specialist aan een van u gegeven. Meneer of mevrouw, u bent ongeneeslijk ziek. God heeft nogmaals gemeente met eerbied gesproken. Zoveel pijlen op de boog van zijn genade. Des konings vijanden toch te treffen in het hart. We zouden zoveel andere levensvoorbeelden die tot de verbeelding, ja meer dan tot de verbeelding zouden spreken, kunnen gebruiken om dit te verduidelijken. Niet alleen geestelijke faillissementen, maar ook zakelijke faillissementen zijn in het verleden gebruikt door God. Om ons misschien dan zakelijk gezien wel naar het bankroet te leiden, maar wat de hemelse bank betreft, ons te verrijken met de heerlijkheid van zijn genade. Wel nogmaals gemeente, deze uitzonderlijke bekering van de stokbewaarder moeten we niet als voorbeeld willen stellen voor of tot. Zo zal het moeten gaan en anders nee. Want met name de psalmen die vanmorgen mochten zingen, laten ons ook andere voorbeelden na. Dat bij Asaf zelfs de nachtelijke uren gebruikt werden om in plaats van bitter klagen toch vanuit de nood van ons leven naar God te vragen. Zeker is het, en dat zal altijd wel hetzelfde blijven, dat voor de een in vergelijking met de ander de levenswacht vaak met veel meer kruis en tegenspoed bedrukt is als voor de ander. Maar dan kom ik toch terecht waarmee ik zo even begon. Op één en hetzelfde kruispunt zullen al Gods kinderen elkaar treffen en gaan herkennen. Dat is op het kruispunt waar deze stokbewaarder ook uiteindelijk terecht moest komen. Al onze licht en schaduw zijde ter spijt. En al wat we meer als bezwaren of waaroms of andere lastige vragen zouden kunnen blijven opwerpen. Dat is de kern van het evangelie. En dat is de kern van ons leven als het goed is. Welk antwoord? Wel, ik heb het al voorgelezen. En ik zal het nogmaals uitspreken. Op de vraag vanuit de zielenood kreeg de stokbewaarde te horen, wat moet je doen? Geloven in de Heere Jezus Christus. En gij zult zalig worden. En dat God geen karig God is, dat hebben de evangeliedienaren in dit verband ook al geleerd. Gij en geheel uw huis. Geloof in de Heere Jezus Christus. Het moest als een indrukwekkend appel geklonken hebben op dit moment uit één mond van Paulus en Silas beide. En ge zult behouden worden. De nood wordt gepeld. Er wordt gelet op de uiterlijke omstandigheden. En ze zijn niet uitvoerig ingegaan op die dingen die wij zo graag vrij uitvoerig, breedvoerig, belicht willen zien, anders deugt de preek niet. Nee, dit is misschien wel de kortste preek die ooit door Paulus en Silas gehoord is. Hebben ze dan niet meer gezegd? Zeker. Zeker, maar alles kan niet in één en dezelfde preek gezegd worden. Ze hebben ook later, dat blijkt al als ze komen in het huis van de stokbewaarder, in het midden van zijn gezin, hem en de zijne het woord des Heren gesproken. Maar nu is uitstel niet langer mogelijk. Het gaat om dat ene. Geloof in de Heer Jezus Christus. Dat wat meer moet. En eigenlijk is dat alweer in tegenspraak met het eerste. Dat komt straks vanzelf wel. Maar begrijpt u uit mijn aarzeling dat we zo allemaal in elkaar zitten. Verstandelijk kunnen we zo belast zijn met zoveel tegens, dat we onszelf als een grote sta in de weg gaan worden, als God het niet verhoedt. Wat dacht u, het is vakantietijd. Hoef ik de jonge mensen niet aan te herinneren. Vaak een tijd met gemengde gevoelens, door één en meerdere redenen. Ik weet niet of dit de eerste week is of de tweede week al. Maar we hebben allemaal in binnen- en buitenland al gehoord van de vreselijke dingen die plaats hebben gegrepen. Ook onder de jonge kinderen. De eerste kinderen zijn alweer verdronken. De dood neemt geen vakantie. Dat moet geen cliché worden. Maar het is wel de bittere werkelijkheid. Dan stel jongelui dat je straks op je vakantiebestemming ineens hoort van deze of gene, misschien wel een van je vriendjes of van vriendinnen. Help, help, ik verdrink. Wie zal dan zeggen op dat moment? De badmeester. De reddingsboei. En je weldenkend mens zal direct reageren om die drenkeling te redden, kost wat het kost. Een eenvoudig voorbeeld. Notabene ook nog zo uit het leven gegrepen, te midden van de vakantietijd, wanneer deze dingen schering en inslag blijken te zijn. Wel, als het zo de natuurlijke leven al toegaan, hoe zou het dan eigenlijk in het geestelijke leven behoren toe te gaan? Als een ziel werkelijk in de nood is, wat moeten we dan meer zeggen dan geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Paulus heeft het niet anders gezegd. Heeft geen keuzemogelijkheden, om het maar zo te zeggen, de mens voorgesteld. Eén weg tot zaligheid. Eén middel tot behoud. En dat moet worden nagevolgd. Geloof in de Heer Jezus Christus. Een korte, een krachtige, een duidelijke prediking. Die gezegend is geworden door God. En daarom het grootste wonder genoemd moet worden wat hier heeft plaatsgegrepen. God die verkiest tot de zaligheid, bracht ook op een wonderlijke wijze de stokbewaarder tot de zaligheid. Door het geloof uit loutere genade in de Heer Jezus Christus ook hem te schenken. En daarom niet de mens die zalig maakt, ontvangt daarvoor de hoogste lof. Maar God die zalig maakt. Niet de mens die zalig worden mag. Maar God als die volkomen zaligmaker. Die wordt de lof, de dank en de aanbidding gebracht. Die in beginsel al aanwezig was toen de stokbewaarder, bewust of onbewust, die levensbelangrijke vraag heeft gesteld. Lieve Heere, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Daar neigt God het oor en bewijst hij zichzelf als de hoorder van het gebed. Daar laat hij geen bidder staan. Daar verschrompelen al onze ja-maars en onze eerder ingebrachte bezwaren. Ook die omtrent de duistere wegen die God misschien wel met ons is gegaan. Met de strikken waarin de boze ons kan knellen als hij ons wijst op deze en andere zonden. Als hij ons ongeloof gaat uitvergroten. Onze twijfel voor God die immers niet kan bestaan. Want al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Totdat er slechts één vraag overblijft. Wat moet ik doen? Opdat geen ander levensdoel meer voor ogen te hebben als dat. Te grijpen naar het eeuwige leven. Waartoe de Heere Jezus Christus ook ons geroepen heeft. Vanwege de verkondiging van zijn evangelie. En dus dat is de roeping ook die vanmorgen weer tot ons allen uitgaat. Niet alleen tot ons hier, maar ook door middel van de kerktelefoon. Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Soms klinkt die roep. Op het alleronverwachts. In de nood van ons leven. In de nacht van het lijden. God is vrij en vrijmachtig. Met het zijne te doen hetgeen hij wilt. Een van de meest treffende illustraties in Gods woord. Is misschien wel uit dat grote lijdensboek. Het leven van Job. Hoe zwaar beproefd. We hoeven dat allemaal niet op te halen. We hebben hem haarscherp in beeld. Die vele raadgevers kende. Terwijl alle mensen moeilijke vertroosters bleken te zijn. Van zijn vrienden hield er misschien maar één over. Die hem bij benadering enigszins heeft begrepen. Leren begrijpen. Elifas. Toen Job ook. Terwijl hij eerst zo hoog had opgegeven van God. De Heere gaf en de Heere nam. Maar de naam des Heeren zij geloofd. Ik weet mijn verlosser leeft. En toch kwam er daarna ook weer die dieptepunten. En toen was het Elifas. Die als een geestelijk medicijnmeester zijn zielenvriend toch een hart onder de riem mocht steken. Onder andere deze woorden. Die Job toch hebben gebracht. Tot een zalig levenseinde. Doch ik zou naar God vragen. God zoeken. En tot hem mijn aanspraak richten. Die wonderen doet die men niet doorzoeken kan. Wegen gaat. Grote dingen. Die men niet verhalen. Nog tellen kan. Die evenwel in die wonderlijke wegen geen ander doel voor ogen heeft om de vernederden te stellen in de hoge. En de rouwdragende door hel verheven worden. God, de Heere, hij verkiest het ellendige. Hij verlost de behoeftige van het zwaard. Zo is er voor de arme verwachting. Geloof in de Heer Jezus Christus. En het is in die weg waarin God volkomen uitkomst geven zal. Amen. Laat het waar zijn of waar mogen worden, dat we onafhankelijk van onze eigen levenssituatie, u weet als geen ander of dat een weg is van voor of van tegenspoed, dat ene toch beslist niet na zullen laten. Om tot u als de God van ons leven, ons hart te mogen heffen. Heere, laat zulk een dwang voor ons toch niet nodig wezen, als die er was, heel kennelijk en overtuigend, in het leven van deze ene stokbewaarder. Er wordt er inderdaad maar één genoemd die zo door u tot u bekeerd is geworden. Dat ene voorbeeld geeft ons zo onnoemelijk veel aan dat uw weg inderdaad wonderlijk mag heten. Maar u bent ook wonderlijk van raad en wonderlijk van daad. En daarom mogen we ook niet in het al een en andermaal genoemdezelfde kwaad vervallen. Dat we in plaats van verwachten, alsmaar blijven afwachten. Ook vanmorgen hebt u het ons weer toegeroepen. Doe uzelf geen kwaad, maar geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Heer, u weet niet alleen hoe het woord is overgekomen. Hoe het al of niet geland is. Maar één ding is zeker. Het zal nooit ledig tot u wederkeren. Het zal doen hetgeen u behaagt. Het zij dat ze horen. Het zij dat ze het laten zullen. Maar Heere, blijf gedenken aan ons. In uw genadige zorg. Ook vanavond wilt u ons daar weer bij bepalen. Door andermaal ons de gelegenheid te geven en schenkt daarmee ons ook de genegenheid. Om hier weer te zijn, onder het aanroepen van uw naam, in de opening van de schriften. Heere, trek ons, opdat we u zouden nawandelen. Bekeer ons, opdat wij bekeerd zouden zijn. Uit enkel genade, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de slotzangers uit Psalm 130, het derde vers, ik blijf den Heer verwachten. En wat er verder uit volgt. Christus en de liefde van God de Vader. De troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.